ist Alfred Hitchcock.
Reichtum zur üben dem
Fahrer. Oh, ich finde es schon lecker, Jungs. Bereit, no.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen, Pretparkland. En welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Daats. En Dennis Jans en ik zijn vandaag in Bellewaerde. Goedemorgen, Dennis.
Goedemorgen, Erwin.
We zijn hier vandaag in Bellewaerde, Dennis, voor de opening van Mundo Amazonia. Dat is iets later dan oorspronkelijk gepland, wel, hè?
Ja, origineel, als we de berichten van de afgelopen maanden toch hadden mogen geloven, was het de bedoeling geweest dat we hier op 30 maart al hadden moeten staan. Hè, met
drie
de opening,
weken geleden.
Ja, voilà, met de opening van het nieuwe seizoen, inderdaad. En ja, inderdaad, zoals je zegt, we zijn 3 weken later. Valt nog mee, maar ja, ietsjes later dan gepland.
Ja, want dit is een wereldprimeur wat hier geopend is vandaag van Intamin. Het is een attractiebouwer die de naam heeft van heel innovatieve dingen te doen, maar tegelijkertijd ook de naam heeft van soms ook wat te overpromissen in wat zijn technische capaciteiten zijn, zonder dat er veel bijstelling voor nodig is. Maar 3 weken later dan oorspronkelijk gepland, wat mij betreft, valt dat nog redelijk goed mee.
En misschien ook wel een klein beetje sign of the times hier, hè? Want het is ook een kwestie van leveringsproblemen
juist,
en dingen
juist,
die niet
juist
geleverd konden worden. Dus het lag zeker niet alleen maar aan Intamin, denk ik, dat het hier ietsjes later is. En goed, die 3 weken, dat valt nog goed mee. En we hebben een beetje hetzelfde weer als je eind maart zou hebben. Dus wat dat betreft, het voelt als 30 maart
aan. Het voelt absoluut als 30 maart aan. Vanochtend waren om 9:00 pers en genodigden hier in Bellewaerde welkom. We werden van harte welkom gegeten door de directeur Stefan Lemeij van het park, die een korte speech gaf. Het is een investering van 21 miljoen in het hele themagebied, waarvan 14 miljoen euro naar Amazonia, de hoofdattractie, een Spinning Rapid, zijn gegaan. En dat is de grootste investering die Bellewaerde ooit heeft gedaan in één enkele attractie. Dus er hangt wel een en ander van af.
Ja, en dit is een attractie of een themagebied eigenlijk, moet ik zeggen, dat een oud themagebied vervangt. Hè. Vroeger stond hier het Westerndorp en de Keverbaan nog. Dan zie je nog een heel klein restantje van terug, want die oude muur, die misschien mensen nog wel kunnen herinneren.
Die geluidsmuur, zo.
Ja, voilà, die zo achter de Keverbaan stond, wat toentertijd echt wel nodig was, hè, want het was een heel luide attractie. Die staat er nog steeds, dus je kunt je op die manier toch zo een klein beetje proberen te oriënteren van
maar,
hoe liep ik er vroeger
door. Maar het is toch wel indrukwekkend hoe onherkenbaar verandert dat gebied eigenlijk is.
Ja, ja, er zijn heel veel paden veranderd. Eigenlijk, je kunt amper nog de paden
terugherkennen. De routing is eigenlijk totaal veranderd.
Ja, ja, en ook een bestaande attractie die erin in mee is genomen, zeg maar, die vroeger toch wel veel prominenter in het zicht lag in vergelijking met nu. Maar ja, dus de vervanger van dat oude western themagebied, daar valt vrij weinig meer van te zien. Het is nu een kleurrijk Braziliaanse jungle in wording, zullen we maar zeggen.
Ja, ja, ja. De Amazonia is een Spinning Rapid van Intamin. Spinning Rapid, dat is geen nieuw attractietype. Er zijn een aantal attractieleveranciers die al langer Spinning Rapids bieden, maar het is de eerste echte van Intamin. En eigenlijk is het misschien wel leuk, hè, dus om voor we wat meer gaan vertellen over de attractie zelf en wat we ervan vonden, om eventjes in de geschiedenis te duiken. Jij weet dat ik een liefhebber ben van pretparkgeschiedenis, hè, Dennis?
Mm-hmm.
Zeg, Dennis, ben jij ook een liefhebber van de Olympische Spelen? Want 2024 is een schrikkeljaar en Olympische Spelen worden in schrikkeljaar gehouden.
Ja, ik volg het een klein beetje hier en daar af en toe, maar niet zo'n enorme sportliefhebber.
Nee, maar ik ook niet. Ik weet eigenlijk niet of we ooit al een uitgebreide aflevering gemaakt hebben over sport en themaparken. Maar misschien naar aanleiding van de Olympische Spelen moeten we dat eens doen. Want beide vrije tijdsbestedingen, dus sport aan de ene kant, pretparken aan de andere kant, themaparken, die hebben eigenlijk best in een geband met elkaar. Denk maar aan de Efteling dat ooit als sport- en wandelpark begon. Maar, en daarom vertel ik dat, daarom vraag ik jou of je geïnteresseerd bent in de Olympische Spelen, ook de Rapid River ontstond eigenlijk dankzij een sport, meer bepaald dankzij een sport die voor het eerst te zien was op de Olympische Spelen van 1972 in München.
Nou, dat was ietsjes voor mijn tijd. Had ik, het zo.
Ik was ook nog niet geboren, maar voor alle duidelijkheid, het mooie van pretparkgeschiedenis is dat je juist kunt teruggaan naar die momenten waar je er zelf nog niet was, om te kijken hoe het heden uiteindelijk zich gevormd heeft door het verleden. Hè?
Ja, absoluut. En de grotere pretparken en de grotere attracties van die tijd vinden een oorsprong heel vaak juist vanaf de jaren 50 ergens. Hè? Dus dat is allemaal ruim voor onze tijd.
Eigenlijk begint de geschiedenis van de Rapid Rivers bij Bill Crandall. Dat was toen de algemeen directeur van Astroworld in Texas. En die zat naar televisie te kijken naar het kanoslalom tijdens de Olympische Spelen. In 1972 was kanoslalom voor het eerst te zien op de Olympische Spelen. Al was het toen nog maar een soort van demonstratiesport. Het zou tot in 1992 duren, toen kanoslalom op de Olympische Spelen van Barcelona echt een officiële Olympische sporttak zou worden. Crandall zat dus te kijken naar die nieuwe sport op de Olympische Spelen. En wat hij daar zag, dat was wel erg spectaculair. Drie jaar eerder had Astroworld al een logflume geopend, dus een boomstammetjes wildwaterbaan. En die was geweldig populair bij het publiek, maar Crandall zelf vond die eigenlijk heel erg saai. Eigenlijk vond hij, dobberde je in zo'n logflume gewoon langzaam in een nauwe vaargeul gevuld met water, tot je op een bepaald moment omhoog werd getakeld en weer omlaag kukkelde. En ja, dat was het zo'n beetje. Meer was daar niet aan. Het enige spectaculaire aan de logflumes, ja, dat waren de drops, vond hij. En dat vaartochtje ertussen, ja, dat was weinig bijzonder. En die in Astroworld, hè, die dus drie jaar eerder geopend was, dat was min of meer dezelfde als wat hier in Bellewaerde staat. Een lange vaartocht voor je bij die ene drop komt en dan ga je omhoog, ga je weer omlaag en keer je terug naar het station. Het publiek in Astroworld was er dol op, dat wel, maar er stonden ook altijd lange wachttijden. Had waarschijnlijk ook met de capaciteit te maken, want die attracties hebben doorgaans niet zo'n hele grote capaciteit. Maar wat hij zag op televisie bij het kanoslalom op de Olympische Spelen, dat was een heel andere koek. Daar was het varen door wild water al spectaculair op zichzelf, met stroomversnellingen en hoge golven. En hij dacht, dat wil ik in mijn park.
En sowieso, het hele park daar, ja, we hebben het allemaal niet kunnen bezoeken, want het is al eventjes verdwenen.
Het bestaat niet meer, Astroworld, nee.
En het heeft ook een fascinerende geschiedenis. Dus los van de hele geschiedenis die we nu een beetje gaan doornemen van die rapids, moet je zeker ook eens een keer verdiepen als je er nog nooit van gehoord had in dat Astroworld. Want daar zitten heel wat interessante feitjes en weetjes in
ja,
het
absoluut.
Park.
Er zijn ook wel meerdere andere belangrijke attractietypes die daar eigenlijk voor het eerst zijn geïntroduceerd. Nu, in elk geval, Crandall ging samen zitten met Arrow en vroeg of zij iets konden maken van kano-slalomachtige attractie. Waarbij dus ook die vaarervaring zelf spectaculair kon zijn en onverwacht. Maar Arrow zelf zag er geen brood in. En ze adviseerde hem om te gaan praten met Intamin, een bedrijf uit Zwitserland. En er is een regel in pretparkland en die is, als je dan Intamin vraagt, zeggen ze ja.
En vandaar ook dat natuurlijk heel veel attracties die je van Intamin ziet ook vaak net zo de uniekere zijn, oftewel de introductie tot een soort genre van attracties die daarna beginnen te floreren bij meerdere bouwers.
Absoluut, absoluut. En het idee dat Intamin had was eigenlijk simpel. Als je echt het gevoel van wild water wil hebben, dan gaat dat nooit lukken met boten die in het water liggen, zoals logflumes. Wat je nodig hebt, dat zijn boten die op het water dreven. Alleen dan zouden de bewegingen van het bootje bewegelijk genoeg zijn, zodat je de golf van het water ook echt kon voelen. En ze bedachten een rond bootje van glasvezel, dat ze op een soort van opblaasbare ronde rubberen band vastmaakten. Een band waarvan de diameter breder was dan die van het bootje zelf, zodat die band ook als een soort van schoktemper kon dienst doen. En de laatste, dat was een geniaal idee, want daarmee hoefde de ronde boot in principe, zoals bij een lokvloem, niet langer strak een soort van krappe vaargeur te volgen. Je kon ze de vrijheid geven om over het water te glijden, over de golven te dansen en tegen rotswanden of zelfs tegen andere boten te gaan botsen. En daardoor ontstond een attractietype, de Rapid River, dat een ongekend grote vrijheid gaf aan het transportmiddel. Groter dan dat van zo goed als elke rij- of vaarattractie die tot op dat moment gebouwd werd, vanzelfsprekend ook veel groter dan dat van een achtbaan, waardoor die Rapid River vrijer, afwisselender en vooral ja, onvoorspelbaarder werd. Hè. En daardoor had de attractie een enorme herhaalwaarde, want elke rit was anders. En dankzij de 12-persoonsboten die Intamin ontwierp voor Astroworld, had hij ook nog eens een veel grotere capaciteit dan een logvloem.
Nou, en het is die variatie die, denk ik, tot op de dag van vandaag die attracties nog steeds publieksfavorieten maken in heel veel verschillende parken. Hè. In zowel de Efteling als in Walibi Belgium en hier in Bellewaerde natuurlijk ook, zie je heel vaak dat daar heel lange wachttijden willen ontstaan. Zeker vanaf het moment dat de zon een beetje begint
zeker,
te schijnen.
Zeker.
En het is ook wel het type attractie die heel veel teweeg heeft gebracht voor heel veel verschillende parken. Je noemt hier nu Astroworld natuurlijk, maar in Europa heeft het heel veel teweeg gebracht voor de Efteling, voor Walibi Belgium bijvoorbeeld, waar dat heel lang echt een soort, ja, niet alleen een publieksfavoriet was, maar ook een soort smoel gaf aan dat
ja,
park.
Ja, de gemiddelde Belg die noemt dat een Raja River.
Soms zitten attractiebouwers en pretparken er echt bonken bovenop vanaf de eerste keer. En dat was met die Rapid Rivers absoluut zo. Dat was echt een inslaand succes.
Ja, 8 jaar lang zou Intamin ontwerpen en bouwen en uitproberen aan die eerste Rapid River, de Thunder River, zoals hij in Astroworld in eerste instantie zou heten, voor hij in 1980 kon opengaan. Want in 1980 in Astroworld ging dus de allereerste Rapid River ooit open. Interessant om te weten is dat Intamin zich liet inspireren door het Augsburg-ijskanaal. En dat is het kunstmatig aangelegde slalomparcours in München voor de Olympische Spelen. Dat er speciaal gebouwd was voor de eerste keer dat in de Olympische Spelen die kano-slalom plaatsvond. En Intamin ging daar kijken naar de techniek die ze gebruikt hadden in München om die golven en die stroomversnelling in de Rapid River te creëren. Dat was in München in eerste instantie nog door een betonnen reliefbodem te modelleren met verschillende onderwaterniveaus die dan de golven creëerden. Maar Intamin bedacht dat datzelfde ripple-effect in het water eigenlijk ook ja, gecreëerd kon worden door een vlakke vaarhul te bouwen waar dan gewoon onderwater obstakels van hout en van PVC en van rubber op aangebracht kon worden. En dan ontstonden ook golven, maar dat was veel goedkoper en je kon ook makkelijker aanpassingen achteraf doen.
En dat is in de basis nog steeds de techniek achter de attractie natuurlijk.
En dat is nog altijd de basis, hè. De Rapid River, toen die opende in 1980 in Astroworld, dat was intussen Six Flags Astroworld geworden trouwens, was meteen ja, een instant succes. Hè. Voor het park, want vanaf dag 1 was het een van de populairste attracties van Astroworld, maar eigenlijk ook voor Intamin. Meteen stond hun telefoon roodgloeiend en van overal ter wereld ja, kregen ze vragen en interesse. Wij willen ook zo'n Rapid River zoals je in Astroworld gebouwd hebt. De eerste Rapid Rivers volgden in Amerika. En in Europa was, zoals je daarnet al zei, de Efteling 3 jaar later de eerste met de Piranha. Overigens de eerste Rapid River met een draaischijf als instap. En de eerste met een dubbele waterval, de Rode Zee, zoals Lex Lemmens die altijd noemt. Een heel bijzonder variant, en dat moet je eens op googlen, want het is eigenlijk echt wel bijzonder om te zien. Ontwikkelde Intamin voor Hunts Pier in New Jersey in 1985. Zelfde principe, zelfde soort Rapid River. Alleen de boten waren er heel bijzonder. Voor die Rampaging River van Hunt's Pier maakten ze vlotten waarbij de zitjes naar buiten gericht waren in plaats van naar binnen. Denk maar aan hoe je op een discocoaster zit. En op zich was dat een tof idee, waar het niet dat omdat die zitjes daardoor in het midden van het vlot moesten zitten in plaats van tegen de rand, je in een bootje waar normaal gezien 9 personen in paste, nu maar 6 personen kreeg. En dat is een capaciteitsverlies van 30%, zonder veel andere meerwaarde. Dus dat hield geen stik en ze hebben er daarna ook geen meer van verkocht. Maar als je dat eens wil zien, als je daar beelden van wil opzoeken, dat zag er eigenlijk best wel spectaculair uit.
En eigenlijk kunnen we ook wel zeggen dat de Rapid River in de basis heel lang toch wel zo'n type attractie is geweest van als je een Rapid River ziet staan, grote kans dat die van Intamin is. Daarna zijn andere attractiebouwers daar hun eigen varianten op gaan bouwen. De ene al wat succesvoller dan de andere. Maar net zoals je heel vaak toch wel hebt met Lokvloemt bij ons in de omgeving, grote kans dat die van Mack Rides is. Dat is zo heb je dat hier ook met die Rapid River. Grote kans dat die van Intamin is.
Ja, maar niet hier in Bellewaerde.
Nee, in Bellewaerde niet. Nee.
De eerste twee Rapid Rivers in België openden allebei in 1988. Zowel in Bellewaerde als in Walibi tegelijkertijd. Dus Walibi en Bellewaerde hadden tegelijkertijd in hetzelfde jaar een Rapid River als nieuwe attractie. Beide parken hoorden voor alle duidelijkheid op dat moment nog niet tot dezelfde groep. Dus dat waren concurrenten. Dus dat zou een compagnie de Zalp vandaag nooit doen. Maar op dat moment was dat eigenlijk een best wel concurrentiële zet. Walibi Belgium was altijd het kapitaalkrachtiger park en die uiteraard niet zijn Radia River door Intamin ontwerpen. Bellewaerde die ging in zee met de Universiteit van Karlsruhe en dat is een universiteit die gespecialiseerd is in waterbeheersing. En zij lieten eigenlijk aan de universiteit een eigen type gecompartimenteerde boten bouwen dat later door Vekoma werd overgekocht en uitgevoerd en met weinig succes op de markt werd gebracht. Maar hier in Bellewaerde wordt het nog altijd gebruikt bij de Bengal Rapid River. En wat mij betreft is dat eigenlijk nog altijd een erg fijne en unieke Rapid River.
Ja, maakt wel een beetje dat deze Rapid River in dit park iets minder water over je heen doet krijgen. En meer vaak moet hebben toch van effecten naast de baan. Maar het effect van over die golven heen gaan is wel veel meer aanwezig natuurlijk dan bij die standaard Intamin bootjes. Waar je natuurlijk een heel grote boot hebt die over golven heen beweegt. En ja, als twee kleine golfjes naar elkaar zijn, dan houdt die boot wat meer vlak, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl dat je hier natuurlijk echt veel meer over die golven heen ja, articuleert eigenlijk, is het wel, hè?
Ja. Waar zitten we nu in de geschiedenis? We zijn aangekomen aan het eind van de jaren 90. Wat zie je in de jaren 90? Bleef Intamin nieuwe rapids bouwen overal ter wereld. Vooral in Amerika en Europa trouwens. In Azië werden die dingen pas veel later populair. Dat had alles te maken met het feit dat er in Azië de gewoonte was om als je naar een pretpark ging of naar een themapark, dat een soort van plechtig uitje was en dat mensen dat deden in hun mooie zondagse pak. En dat op die manier attracties waar je behoorlijk nat kon worden, eigenlijk helemaal niet zo populair waren in Aziatische parken. Dat is de afgelopen pakweg 2 decennia wat aan het veranderen. En we zien ook daar best wel spectaculaire waterattracties komen. Maar het heeft langer geduurd voor die Rapid Rivers hun intrede in Azië hebben gedaan. Wat je ook zag was vanaf de jaren 90 dat bouwers ook bij ons varianten gingen bouwen. Maar eigenlijk de grote ontwikkelingen die stonden een beetje stil. Tot ergens aan het eind van de jaren 90 het attractietype eigenlijk een nieuwe boost kreeg. In Canada was er een bedrijfje, dat heette Whitewater West eigenlijk, dat al sinds de jaren 80 glijbanen maakte voor waterparken. Waaronder wel die brede glijbanen waar je zo met z'n 4 of z'n 6 in een ronde opblaasboot naar omlaag glijdt. En Whitewater in Canada die bedacht dat het business-wise misschien geen slecht idee was om eens te gaan onderzoeken of ze ook geen parkvariant konden bouwen van die glijbaan. Waar je dus ook met je kleren aan in kon. Waar het niet al te super nat in zou worden. Waarbij je in en uit kon stappen zonder dat je in het water moest komen. Zij bedachten het Spinning Rapids type dat we vandaag kennen van onder meer het Oxygenarium in Park Asterix, Storm Search in Thorpe Park, daar heb ik ook nog gedaan, en de Rio Dorado in Hansapark, al heet die laatste geloof ik anders dan sinds ik hem deed. En bij ons bouwden van Echtdom iets gelijkaardigs in Bobby Haaland, de Bobby Drop, ik weet niet of je die ooit gedaan hebt.
Helaas niet.
Maar die attractie is er ook niet meer. Maar het waren eigenlijk gewoon hele grote, brede glijbanen met vlotten in waar je heel diep in ging neerzitten. En die vooral heel veel rondjes maakten.
Mm-hmm. En het spinninggedeelte wel zeer letterlijk namen. Ja, daar komen we toch al dichterbij bij wat we vandaag hebben gedaan.
En daar komen we inderdaad al heel langzaam dichterbij wat we vandaag in Bellewaerde hier meegemaakt hebben. Tweede gebeurtenis in de evolutie van de Rapid Rivers op dat moment is dat ongeveer tegelijkertijd Disney naar Intamin stapte en vroeg of ze voor Animal Kingdom in Walt Disney World het zagen zitten om een spectaculaire drop te bouwen voor de Cal River Rapids. Er was nog nooit een Rapid River gebouwd op dat moment, waar je echt 10, 12 meter gewoon naar beneden kukelde, zoals in een lokvloem. En ze vroegen aan Intamin, zou dat ook mogelijk zijn op een Rapid River? Ik moet eerlijk zeggen, sorry voor de spoilers, want voor alle duidelijkheid, Disney verbergt dat totaal dat daarin zit, dat element. En ook van in het park van in Animal Kingdom kun je dat absoluut niet zien. Dus als je niet wist dat er een waanzinnige drop in Cal River Rapids zit in Animal Kingdom, mijn excuses. Maar ik moest het wel vermelden, want het is de allereerste Rapid River ooit met een drop in. De reacties in Florida waren enorm. Het had natuurlijk ook te maken met het waanzinnige weer. Ik bedoel, 40 graden is er niks prettiger dan letterlijk een paar honderd kubieke meter water in één keer over je hoofd gekiept worden aan het eind van zo'n drop. En 2 jaar later wil Intamin nog een grotere drop bouwen voor de Grizzly River Rapids in Disney California Adventure. En in 2006 opende er trouwens ook nog zo eentje met een drop in Legoland in Denemarken.
Er is natuurlijk ook nog een andere bouwer die dat eigenlijk ook wel tot een kunstvorm heeft verheven, denk ik wel. Hè?
Ja, absoluut.
Dan hebben we het over Hafema. En die kennen we natuurlijk in België onder andere van de El Rio. En in Fantasieland natuurlijk vanwege River Quest. En dat zijn toch wel twee wildwaterbanen die unieke elementen hebben. Hè? Die draaikolk onder andere. En ja, River Quest is alleen maar unieke elementen, mm-hmm, volgens mij. Dus daar hebben ze dat de kunstvorm van het naar beneden vallen in een rapid toch wel net dat graadje hoger.
Ja, absoluut. Eigenlijk zie je dat aan het begin van de 21ste eeuw ineens het hek van de dam is, hè, wat Rapid Rivers betreft. Nadat Disney bewijst dat je eigenlijk ook gewoon een hele steile drop kunt bouwen, gaan tal van bouwers, waaronder inderdaad de Duitse Hafema, op zoek naar andere elementen, draaikolken, wippen, verticale liften, zelfs een reuzenrat, hè, dat ze eerst voor een Egyptisch park bouwen en daarna ook in Bobby Haaland bouwen. En het is eigenlijk bijna raar als in die periode nog traditionele Rapid Rivers openen zonder dat daar ergens niet een of ander speciaal snufje in zit eigenlijk. Hè. En zoals je zegt, River Quest in Fantasieland is waarschijnlijk Hafema's meest spectaculaire creatie ooit. Er ging oorspronkelijk ook een vrije val element in zitten. Ik vermeld dat eventjes omdat hier in de Amazonia in Bellewaerde er ook een vrije val element zit natuurlijk.
Dat element zit er overigens wel degelijk in, maar het wordt gewoon nooit gebruikt omdat het niet veilig genoeg was om zonder riempjes te
zitten. Ja. Maar kijk, vandaag, 20 april 2024 hebben wij de eerste Rapid River met een verticale drop kunnen doen. Want Intamin is erin geslaagd om wat Hafema in Fantasieland niet gedaan kreeg, om dat hier in Bellewaerde wel te realiseren.
Ook hier spoilerlucht.
Ja, absoluut. Alhoewel Bellewaerde daar eigenlijk wel graag mee uitpakt, hoor, met die drop op het einde. Dat is niet een geheim dat ze houden of zo.
Ja. En we hebben het ook natuurlijk de afgelopen weken als pretparkliefhebbers op beelden al kunnen zien. Gelukkig zitten daar tegenwoordig wel deuren in, waardoor ik denk dat de gemiddelde bezoeker het niet door gaat hebben als hij niet van tevoren die attractie even gegoogeld gaat
klopt,
hebben.
Klopt. En daarmee zijn we dus aangekomen in die lange pretparkgeschiedenis van de Rapid Rivers bij de opening van de nieuwste Rapid River van Intamin. Amazonia. Ik noem het Rapid River. Officieel het attractietype is Spinning Rapid River. Omdat je ook heel erg veel ronddraait natuurlijk. Hè. En je kunt ook zelfs gaan afvragen in hoeverre dat een Rapid River is. Hè. Want ook al is het een waterattractie, ja, er zijn ronde bootjes, ja. Een echte Rapid River is dat eigenlijk niet meer. Ik bedoel, ja, het is niet meer zoals Bill Crandall zei van lokvloems, dat het een langzaam kabbelend stukje water is met dan een bepaalde drop. Hier zijn er verschillende elementen. En de manier waarop je van element naar element gaat, is via heel veel ronddraaiende beweging.
Ja, en wat dat betreft valt ook een beetje de vergelijking te maken met River Quest. Buiten de elementen, zeg maar, die erin gebracht zijn, zit er niet echt een stukje in waar dat er golven ontstaan of nee, dat er balken onder water liggen. Nee. En ook een element wat je niet in iedere rapid, maar wel in veel rapids hebt, dat hier ook ontbreekt, is het feit dat de boten elkaar niet kunnen inhalen.
Juist.
Dus één parcours waar dat die boten doorheen gaan, echt ook met secties waar dat één boot tegelijkertijd maar één kan zitten. Dus het is wat dat betreft wat meer een... ja, lijkt het toch ietsjes meer op die Logflume, ja. Zeg maar, ondanks dat het een soort gekke tussenvorm is.
Ja, het is een soort inderdaad, tussenvorm tussen Logflume en een Rapid River. Overigens, vooral duidelijkheid, dat is hier in Bellewaerde geen bezwaar. En ik vertel dit niet als kritiek, hè. Want uiteraard, ze hebben al een uitstekende en bijzonder fraaie Rapid River. En het verklaart juist waarom ze ook dit gebouwd hebben. Was dit ook een Rapid River geweest, een echte Rapid River geweest, dan was misschien de overlap tussen Bengal Rapid River en Amazonia wat te groot. In dat opzicht is het eigenlijk een hele goede keuze dat ze dit gebouwd hebben. Want daarmee onderscheidt het zich behoorlijk veel van die andere bestaande Rapid Rivers, inclusief Bengal Rapid River.
Ja, en dit is een type pretpark waar de waterattracties op bijna alle dagen populairder zijn dan welke attractie dan ook. En dit is eigenlijk een van de weinige type waterattracties die ze nog niet hadden staan. Sowieso is dit natuurlijk een unieke attractie.
Juist. Geen enkel park heeft dit staan op dit moment.
Maar ook, ze hebben hier nooit iets gehad in de richting van L'Oxygenarium in Park Asterix of zo. Dus wat dat betreft is dat nog wel een verdere aanvulling op het bestaande aanbod. Maar het is ook niet de enige nieuwe waterattractie die er dit jaar bij komt. Er komt later dit jaar ook nog een kleine junior Logflume bij, die dan ook nog wel weer een beetje het wateraanbod verder aanvult. Zodat je niet alleen verschillende soorten waterattracties hebt, maar ook van alle leeftijdsbereiken.
En daarmee zijn we dus aangekomen bij Amazonia. Hè? Misschien moet ik kort eventjes het verhaal vertellen achter deze attractie. Want de attractie heeft al een verhaal meegekregen. Het verhaal is vooral een verhaal dat bedacht is door de ontwerpers om te gebruiken tijdens het designproces. En dat ervoor moest zorgen dat alle delen van dat gebied één geheel konden vormen. Volgens het verhaal bevinden we ons als bezoeker in Pedra Verde, langs de Rio Bahia. En dat is een zijtak van de Amazone. Weet je hoe je kunt weten dat dit niet de Amazone zelf is trouwens?
Zou ik het ergens zien moeten hebben, de grote Amazone rivier in de verte?
Niet in de verte, maar een van de grappigste weetjes. En ik vind dat zo'n weetje, wat ik, als je ergens moet uitpakken op café met weetjes of zoiets, dat ik heel graag vertel, dat is dat ondanks het feit dat de Amazone de langste rivier ter wereld is, meer dan 4000 kilometer lang, is er geen enkele plek ter wereld waar je die kunt oversteken. Er gaat in het echt geen enkele brug of andere constructie over de volle breedte van de Amazone, terwijl hier de Rio Bahia onder het station doorstroomt en in het station ook een brug over het water is.
Oké. Dus voor de storytelling is het wel een goede vervollediging dat ze een zijtakje hebben
gekozen. Wat gebeurt hier? Begin 1900 werden in dit Amazonegebied smaragden gevonden. Dat zijn die mineralen met die typische groene kleur. En er is een ondernemer, Tony Conetto, wiens portret trouwens centraal in de Samba-souvenirs hangt. Als je die souvenirswinkel ziet, moet je daar eens binnenlopen. Daar zie je de foto hangen van de oprichter van de Amazonia Mining Company. Als je goed om je heen kijkt, zie je overal verwijzingen naar het jaar 1922. Dat is het jaar waarin die Amazonia Mining Company is opgericht. Met als bedoeling om dat groene goud op te gaan graven en via het water weg te voeren. Het hoofdgebouw van de Amazonia Mining Company was gebouwd op de plek waar de mijnwerkers in de mijn naar beneden gingen met de lift. En daar werden dan stenen via een soort van transportband naar boven gebracht en vervolgens in de steenbreker gedropt. En vanuit zijn kantoor, boven in het mijngebouw, en dat kun je zien in het park, keek Conetto dus over de mijnsite. En vandaar kijkt hij eigenlijk uit over hoe de ontgonnen en gebroken stenen via een soort van transportmiddel, een transportband in een ingewikkeld filtersysteem terechtkomen, waar rotsen en gesteenten in ronde zeven al glijdend en heen en weer slingerend van het smaragden gescheiden worden met water dat uit die Rio Bahia wordt opgepompt. En dat verhaal verklaart op die manier eigenlijk een beetje de hele constructie. Hè? Die lopende band op de lifthill naar omhoog. De baan als een enorme smaragdfiltermachine bestaande uit een vortexzeef die volgens het verhaal de grootste stenen eruit haalt. En de halfpipe is dan een soort van reuzenzeef die ook de kleinste mineralen eruit haalt. En de drop op het einde is dan een soort van op hol geslagen mijnschachtlift naar de ondergrondse smaragdvelden. En dat verhaal en die functies van de verschillende onderdelen van de baan kun je trouwens zien als je in het station binnenkomt. Als je in het station binnenkomt, dan hangt er een groot bord met daarop een soort van schetsmatige voorstelling van eigenlijk het hele proces. En dan zie je eigenlijk hoe de verschillende elementen uit de attractie die je straks gaat doen eigenlijk een functie hebben in het smaragdmijnoperatie.
Wat dat betreft wordt dit verhaal een beetje subtieler verteld dan een vorige nieuwe grote attractie, Wakala, waar dat je letterlijk gewoon in de wachtrijbordjes kan lezen.
Absoluut.
Maar dan is altijd natuurlijk de vraag bij pretparkattracties, wij komen er langs, wat komen wij er eigenlijk doen?
Ja, absoluut. Wat komen wij daar doen? Want inderdaad, ja, daar is een mijn, waarom zouden wij in godsnaam in de mijn zijn? Wij zijn hier voor een dagje uit. We gaan hier niet gaan werken in onze vrije tijd. Mm-hmm. Hè? Wel, wat ze gedaan hebben, is ze hebben een soort van tweede verhaallaag overheen gelegd. Het idee is dat in de jaren 50 die mijn in die steek gelaten werd. Misschien omdat de smaragden op waren, omdat er geen smaragden meer terug te vinden waren. Maar dat klopt niet helemaal met wat je aan het einde van de attractie te zien krijgt. En het filterkanaal wordt nu geëxploiteerd door een groepje ondernemers dat er geld mee wil verdienen. Ze hebben er een soort van spectaculair raftingparcours van gemaakt. En daarom hangt het station nu vol met roeispanen en boeien en reddingsvesten. En de bedoeling is eigenlijk dat je als het ware wat daar ooit gebouwd is om smaragden op te halen, nu kunt als toerist gaan bezoeken, nu je toch in de Amazone bent, als een soort van roadside attractie. En dat gegeven, die commerciële exploitatie van een verlaten gebied, dat kennen we natuurlijk al uit heel wat pretparken. Ik denk dat een van de oudste parken waar dit ooit is toegepast, dat is uiteraard Disney's Animal Kingdom met Tomorrowland USA, waar een ondernemend echtpaar een graantje probeert mee te pikken van toeristen die hun dorp bezoeken als er dinosaurusbeenderen worden aangetroffen. En later dit jaar gaan we daar nog een variant van meemaken. De charlatans die uiteraard een graantje gaan proberen mee te pikken van wat allemaal in en rond Danse Macabre in het Huiverwoud gebeurt in de Efteling. Dus eigenlijk een gelijkaardige tweelagige structuur hier in Bellewaerde.
En gelukkig voor een keer is geen vloek die op de mijn heerst. Nee, gelukkig.
Ik ben blij dat ze daar heel ver af zijn gebleven. Nee, dit is eigenlijk wat dat betreft een verhaal zonder slechterikken. Die Tony Cornetto, die de mijn uitbaat, waarvan je de foto ziet in Samba souvenirs. Dat ziet eruit als een respectabele man. Het is geen Baron 1898 eigenlijk.
Hoewel die zijn looks ergens nog wel iets van weg hebben op een bepaalde manier. Maar goed, dit is waar.
Het is ook voor de muziek die speelt in het themagebied, dat is vrolijk. Dat hangt geen dreiging erin. Frontattractie eigenlijk.
Nee, en dit verhaal, dit is er, maar dit is eigenlijk denk ik meer een leidraad geweest voor de mensen van Bellewaerde en Compagnie des Alpes om dit allemaal te gaan ontwikkelen en een logisch geheel toch op een bepaalde manier te doen vormen. Maar het is niet zo dat je ergens een pre-show hebt. Nee, dit is gewoon de achtergrond en voor de gemiddelde bezoeker is dit Braziliaanse attractie, ziet er een beetje uit gelijk een mijn, maar ja, voor de rest, ja, het is een attractie. Hè?
Absoluut, absoluut. En voor de rest hebben ze waarschijnlijk eens op een namiddag zitten moodboarden en hebben ze gewoon opgeschreven van welke elementen mensen die ons doen denken aan de Amazone en aan Brazilië, zouden allemaal kunnen passen in een gebied als dit. En daar zijn er een heleboel van terechtgekomen. En daar gaan we misschien straks nog naar verwijzen. Maar waarschijnlijk moeten we het eerst eens hebben over Amazonia zelf. Hè. We hebben de attractie een aantal keren kunnen doen vanochtend. De eerste keer tijdens de persvoorstelling, gelukkig zonder veel wachtrij. Onze tweede keer was eigenlijk ook nog te doen qua wachtrij. Dat was nog vlak voor het park openging. Maar zodra het park openging vandaag, was daar echt een drukte van belang. Hè. Ik denk dat er nu anderhalf uur wachtrij staat.
Ja, met gemak. Hè. En dat is natuurlijk omdat het een nieuwe attractie is. Dus er gaan altijd wat mensen op afkomen die nieuwe attractie willen gaan doen. Een heleboel abonnementhouders natuurlijk die graag erin willen. Maar daarnaast is het ook een nieuwe attractie. En nieuwe attracties hebben wel vaker, zoals we in het begin al zeiden, een aantal kinderziektes. En dat hebben we hier inderdaad toch ook al een klein beetje gezien. We hebben zelf in het begin van de attractie de tweede
heel
keer eventjes gezeten.
Vijf minuutjes.
Ja, mag geen naam hebben natuurlijk. Nee, maar dat soort
Ik moet eerlijk zeggen, van de hele ochtend heeft Bellewaerde deze attractie min of meer zonder problemen kunnen laten draaien. Ik denk dat ze blij zijn dat het zo goed werkt allemaal.
Ja, er is wel één groot probleem met de capaciteit momenteel. En dat is het feit dat ze die bootjes niet helemaal kunnen vullen bij de meeste mensen.
Ja, we hebben gezien hè, de afgelopen weken, want het park was open. Ik ben hier ook al geweest in de paasvakantie. En dan heb ik ook eens een half uurtje staan kijken naar die bootjes. Hoe spectaculair die vlotten van Intamin vooral over die halfpipe gingen. En waarbij regelmatig die randen van die halfpipe werden aangetikt. En als er een beetje wind zat, zag je zelfs dat die bootjes een beetje loskwamen van die halfpipe. Ik geef eerlijk toe, ik heb nog op Twitter en op threads gezet. Toen ik die beelden zag, dacht ik niet van, oh, die baan die gaat de eerstkomende weken of maanden open. Hier gaat ergens iets moeten veranderd worden. En vandaar dat ik ook zo verrast was toen ik eerder deze week, echt 2-3 dagen geleden, in één keer een mailtje kreeg van Bellewaerde, kom maar af, zaterdag doen we dat ding open. Ik dacht van, hopelijk ben ik niet de persoon die erin moet zitten om een ding te testen voor ze een TUF-stickertje krijgen.
Ja, en we hebben eigenlijk gewoon de TUF-sticker op ons voorhoofd gekregen als eerste testen. Maar goed,
het zal wel veilig zijn. En voor al dat ik het vertelde, is ook al dat eergisteren de personeelsleden de attractie en de directeurs hebben ook uitgebreid hadden getest. Dus wat dat betreft,
En vanochtend was ook de directeur en Koning Leeuw de eerste mensen die in de attractie zaten. Dus dat waren natuurlijk de ultieme testpersonen.
Juist.
Ze hebben twee maatregelen eigenlijk genomen momenteel tegen eigenlijk die problemen die je net noemde. Eén, in die halfpipe zijn een aantal soort schuurmatten of achter iets geplaatst, waardoor dat
de
attractie
die we ook kennen uit de Bobby Drop in Bobby Holland, die we ook kennen uit het Oxygenarium in Park Asterix. Die zorgen voor aan de ene kant een soort van rem op de beweging en aan de andere kant ook als die in de richting van van de vaarwielen worden geplaatst, ook ervoor kunnen zorgen dat de bootjes beginnen te draaien.
Ja, ja. En een andere maatregel die ze hebben genomen, die begint eigenlijk al voordat je instapt. Want voordat je instapt, moet je toch nog even met z'n allen op de weegschaal gaan staan. vrij confronterend, zeker als je het als eerste op kan staan, kan ik uit ervaring vertellen. Maar bon, dat is persoonlijk.
Ja, dus voor alle duidelijkheid, je komt dus op het station en het laatste wat je doet voor je bakje instapt, dat is met z'n allen op een enorme weegschaal staan. Die weegschaal is zo gepositioneerd dat iedereen, zowel in de wachtrij als van je groep, gewoon kunt zien wat de totale gewicht is van het bootje. Dat mag niet meer zijn dan 420 kilogram. En als je dus onder die 420 kilogram zit, dan mag dat gezelschap dat op die weegschaal staat naar het bootje wandelen.
Dus met andere woorden, mensen hoeven zich normaal gezien geen zorgen te maken dat zij er zelf niet in mogen. Want
ik vermoed niet dat je met 420 kilo gewoon in dat ding past, hè, voor alle duidelijkheid.
Inderdaad.
Maar iedereen kan hierin.
Ja, maar in welk gezelschap? En dat is wel een beetje de vraag. Natuurlijk.
Want dit zijn 8-persoonsboten. De attractie is gebouwd om 8 personen per bootje te zetten. Nu, als 420 kilogram op dit moment, moeten we eigenlijk zeggen, want daar hebben we nog iets over te vertellen. Als 420 kilogram op dit moment het maximum is, deel 420 door 8, dan kom je op ongeveer 52,5 uit of zo. Dat wil eigenlijk zeggen dat er 8 personen van gemiddeld 52 kilogram in mogen zitten als je de volledige capaciteit gaat benutten. 52 kilogram, ja, dan spreken we over bootjes die gevuld zijn met hele jonge kinderen. Hè?
Ja, dus voor
één keer. Die bovendien 1,30 meter moeten zijn. Hè?
Ja, inderdaad. Voor één keer gaan de Giro en de Scoutsgroeps niet het probleem zijn bij de attractie.
Well, dat hangt er vanaf hoor. Ik kan me voorstellen, een groepje van 16, 17, 18-jarige Giro's of KSA's of zoiets, die gaan daar ook niet met z'n achten in kunnen.
Ja, want dat is eigenlijk het grotere probleem natuurlijk. Hè? Als je een groep hebt waar een aantal volwassenen of zelfs gewoon tieners in zitten, die wegen vaker wat meer. En dan heb je dus heel vaak dat er zitjes leeg blijven en ja, toch de hele tijd half lege bootjes door die attractie heen varen.
Ik heb heel weinig, denk maar een paar, maar ik heb heel weinig boten gezien waar 7 of 8 personen in zaten.
Mm-hmm, mm-hmm.
En dat was vooral dat het niet omwille van dat gezelschappen niet matchten, dat was in hoofdzaak door die gewichtslimiet.
Ja, en het is iets tijdelijks normaal
ja,
gezien.
Ja, dat hebben we gehoord van Bellewaerde. Men is bezig met 101 aanpassingen doen, de dingen te testen. En ik snap ook wel, als je dit aankoopt bij Intamin, en Intamin bouwt dit en zegt van, kijk, we bouwen een attractie met die capaciteit, met die doorstroming en geen gewichtslimiet. En dan letterlijk, op de dag dat je open doet, staat daar een enorme weegschaal waar je zo goed moet gaan meten. Ik kan me voorstellen dat als Bellewaerde zegt van, dit kan eventjes, maar Intamin, dit ga je wel oplossen.
Ja. En dat zie je ook wel een beetje in de wachtrij, dat, dat dit niet de bedoeling was, in ieder geval vanaf het begin. Want daar is een opsplitsing gemaakt op het laatste punt voor groepen die 4 personen of meer zijn, of groepen tot max 3 personen. Maar ja, die wordt momenteel niet gebruikt, want ja, dat heeft gewoon geen zin.
Dat heeft geen zin als je 4 personen hebt en die 4 personen zijn al zwaarder dan 420 kilogram bijvoorbeeld. Ik zeg maar eens iets. Ja, dan heb je daar een opsplitsing gemaakt en die kunnen er toch niet in.
Ja, ja. Dus dat is iets wat hopelijk later wel beter wordt, zodat die capaciteit ook iets beter wordt. Want ja, zoals we al zeiden, wij hebben niet zo heel lang hoeven wachten vandaag. Ik denk dat de gemiddelde abonnementhouder of toevallige bezoeker vandaag wel eventjes in de wachtrij staat.
Juist. Maar goed, er komen rustige dagen aan binnenkort, ook door de week. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk geen probleem. En vooral, er is ons op het hart gedrukt, dit is een tijdelijke oplossing. Dit is de eerste dag en ik ken geen enkele pretparkattractie. Ik ken wel glijbanen in waterparken, maar ik ken echt geen enkele pretparkattractie waarbij je gewogen wordt voor je erin stapt. Vergis ik mij nu?
Er zijn er volgens mij wel soms wel eens wat geweest waar dat na een tijdje wel weer is afgeschaft. Kan ook niet meteen op een voorbeeld komen, maar meestal is dat iets waar je inderdaad in waterparken ziet. Hè? Mm-hmm. In Rulantica bijvoorbeeld, daar ga je vlak voordat je de glijbaan afgaat op een weegschaal staan. Maar ze daar wel iets subtieler hebben gedaan, want daar is het gewoon een lampje wat rood wordt als het te veel is.
Ja.
Hier zie je wel echt je gewicht van je hele gezelschap verschijnen.
Ja, ja, ja.
En als je er als eerste opstapt, dan zie je je eigen gewicht.
Ja, en Volcano Bay in Universal Studios is dat ook het geval, maar daar is het allemaal wat subtieler gedaan. Daar ziet eigenlijk alleen maar de operator hoe het zit met jouw gewichtssituatie. Hier is het open en bloot. Ik zou Bellewaerde, zolang het systeem in voege is, in elk geval aanraden om iets te veranderen aan de positionering van die weegschaal, of in elk geval van het schermpje van die weegschaal, zodat alleen maar een medewerker dat ziet en niet andere mensen. Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen zich daar even gemakkelijk bijvoelt.
Ja, want dat is natuurlijk ook nog een extra probleempje wat je ermee hebt natuurlijk. Kijk, als je een achtbaan hebt waar dat 8 mensen in kunnen en je hebt een groepje van 6, ja, dan ga je vragen naar 2 personen. Er is niks inherents anders aan welke 2 personen dat dan zijn.
Hier moeten ze echt op zoek gaan naar personen die er lichter uitzien.
Ja, ik bedoel, stel je zit met 3 personen en je komt met die 3 personen al bijvoorbeeld, ik noem maar iets, rond 350 kilo uit. En dan heb je 70 kilo over.
Maar goed, dat 70 kilo, dat
lukt nog wel, denk ik. Maar ja,
maar ja je moet het op het zicht doen, hè, bij wijze van spreken.
Ja, dat is, je kunt niet zeggen, die twee dunnen daar achter in de rij, mogen die eens naar voren
komen. Ja, maar twee man gaat al lastig worden om aan 70 kilo te geraken. Maar opnieuw, Benoit heeft ons gezegd, van dit is een tijdelijke situatie, dit gaat niet zo blijven. We willen ook niet dat dit zo blijft. Intamin moet dit oplossen. Voorlopig doe het eventjes zo. Ik hoop dat het iets subtieler kan, zelfs op heel korte termijn. Maar ergens verwacht ik ook dat op een bepaald moment dat hele weegsysteem eruit gaat.
Oké, we zijn gewogen, we zijn gecheckt en we mogen gaan instappen in dus die bootjes van 8 personen. Bootjes die misschien een aantal mensen nog gaan kennen die de afgelopen jaren naar Orlando zijn geweest.
Juist.
Naar SeaWorld, waar dat ze ook zo'n grote spectaculaire rapids hebben.
Hetzelfde, gelijkaardige bootjes, maar hetzelfde type dat daar geïntroduceerd is met de Infinity Falls. En bovendien ook iets heel leuks. Ze hebben van die, wat ze noemen, grab bars. Je weet wel, de meeste Intamin repetitivers, die hebben zo'n ring in het midden waar je vast aan houdt. Maar die ring, dat maakt het in- en uitstappen, zeker voor mensen die tassen bij zich hebben, vaak lastig. En toen in 2015 de boten van de Raja River vernieuwd moest worden, hebben de mensen van Walibi in samenwerking met Intamin gedacht van, zouden we daar geen betere oplossing voor kunnen verzinnen? En toen heeft iemand van de technische dienst van Walibi Belgium het idee geopperd van, als we daar nu eens een grab bar, een soort van kleinere, kortere beugel in zouden stoppen. Het is niet echt een beugel, maar een soort van houvast die je gewoon kunt vastnemen. Net zoals je ook die ring zou vastnemen. Waardoor je vele keren makkelijk in en uit kunt gaan stappen. En dat is toen in Walibi Belgium voor de Raja River voor het eerst toegepast. Dat zit er nog altijd op. En is op dit moment de standaard uitrusting van alle nieuwe Intamins. En zit ook hier uiteraard in Pellewaer. En dat maakt het in- en uitstappen eigenlijk een heel stuk makkelijker dan wanneer je zo'n ring in het midden van zo'n bootje hebt.
En wat ook nog extra handig is, ja, die balkjes die voor je zitten, zeg maar, die ook naast de in- en uitstapzone is, zeg maar, die kun je ook nog eens openklappen, zodat je nog net ietsjes meer ruimte hebt met dat instappen. En dan kun je ze daar weer dicht doen, zodat je weer kunt vasthouden. Dus dat is erg handig gemaakt.
En voor alle duidelijkheid, dat is het, hè. Er is geen riem, er is geen gordel, er is geen beugel of iets dergelijks. Je zit niet vast in de bootjes, hè.
Nee, gewoon vrij. En als je weet wat het laatste element is uit die attractie, is dat eigenlijk wel iets
het is best wel spectaculair, hè. Ja, absoluut. En dan begint de grote, langzame lift naar boven, van waar je eigenlijk een fantastisch uitzicht hebt over het nieuwe themagebied en de omgeving van Bellewaerde.
Ja, en wat ik ook wel tof vind, zowel de wachtrij als vanuit de attractie, heb je toch wel een aantal keren best wel mooi zicht op de rest van de attractie.
Klopt, ja.
Als je die lift heel opgaat, dan ga je echt gewoon langs die halfpipe in en zie je misschien, als je een beetje geluk hebt, een ander bootje daar naar beneden storten. En dat is eigenlijk best wel een tof zicht.
Absoluut. En dan begint het, als je eenmaal boven aangekomen bent, kom je in de vortex filter, de eerste filter, bedoeld eigenlijk voor de grootste edelstenen uit het systeem te halen. Ik geef eerlijk toe, wij waren samen in de auto op weg naar Bellewaerde. En je vroeg van, wat zijn jouw verwachtingen? En toen zei ik van, ja, ik verwacht eigenlijk best wel veel van die attractie, maar dit is ook iets waar ik bang voor ben.
Mm-hmm.
En dat is het volgende. Kijk, al mijn hele leven lang, en het ligt aan mij, het ligt niet aan Bellewaerde, het ligt aan mij. Maar zelfs al sinds ik een kleine jongen ben, hou ik niet, en vaste luisteraars weten dat, van attracties die heel erg hard ronddraaien. Ik ben geen liefhebber van een breakdance of een decadance op de kermis. Ik ben geen liefhebber van alles wat te veel spint, te veel ronddraait. Ik word daar heel snel misselijk van. Ik bedoel, ik heb een maag die tegen heel veel kan. Ik ga graag op schommelboten. Ik doe elke achtbaan. Maar als het heel snel ronddraait, dan is het echt niks van mij. Ik heb al een paar keer gelijkaardige spinning rapids gedaan. Dus dat type van Whitewater West. Dat onder andere in Park Asterix staat. Het Oxygenarium. Dat onder andere in Thorpe Park staat. En ik vind die echt nooit leuk. Omwille van het feit dat je heel erg veel en heel erg snel rondjes maakt. En ik word daar draaierig en misselijk van. Ik vind dat niet leuk. En ik hoop maar dat die spinning rapid in Bellewaerde, ondanks zijn naam, niet al te hard en niet al te veel gaat spinnen.
Wel, helaas. Dat was niet echt het geval. Dat ding draait als een malle.
Het ding is gek. En het is wel zo, we hebben het verschillende keer gedaan. Een en ander heeft ook te maken met de verdeling van het gewicht over de bootjes. Als je met een even aantal mensen zit, dan lijkt het zo dat de spinningbeweging iets minder is dan als je wat onevenredig verdeeld wordt. Maar het blijft toch nog altijd wel echt een enorme ronddraaiattractie. En ik kreeg het eventjes zwart voor ogen op een bepaald moment. Ik kan niet benadrukken hoe snel en hoe hard die dingetjes ronddraaien.
Het draait sneller dan de gemiddelde theekopjes attractie kunt doen. Zelfs als je heel erg je best doet. Maar bovendien ook, kijk, bij een theekopjes attractie, als het je eventjes te veel wordt, dan is mijn tip altijd, kijk even naar het midden, dat is een punt dat stilstaat.
Mm-hmm.
Dan probeer je een beetje uit te zonen in de omgeving. Dat gaat hier niet gelukkig, hè? Dat gaat hier niet, want alles draait rond. Hè. Je kunt nog misschien net een klein beetje naar beneden beneden kijken of zo. Dat zal misschien een beetje helpen. Maar in principe, ja, dat hele bootje draait als een gek. En gaat ook door een bochtig parcours naar beneden.
Ja, dus drie grote helixen eigenlijk.
Ja, dus, ja, absoluut. Kan ook steeds de hele tijd een andere kant op gaan draaien. En wat ik eigenlijk...
En het duurt toch lang. Vooral die eerste filter waar je doorheen gaat, dat is niet iets van 5 of 10 seconden. Dat is iets van 40 seconden of zo.
Ja, ik wist ook eigenlijk niet van tevoren dat daar middenin ook zo'n soort recht stukje zat. Mm-hmm. Met een kleine drop daarin.
Dan krijg je ook weer zo'n zwiep, hè?
Ja, ja. Je hebt daar wel even een momentje van pauze, toch vaak. Want er zit een klein beetje geluk aan hier en daar natuurlijk ook met hoe hard dat je draait en waar dat je pauzemomentje in zit. Maar daar zit zo'n momentje toch van rust in en ook een kleine splash waar dat je een beetje nat van wordt. Wist ik eigenlijk niet van tevoren dat er zo in zat, maar is wel erg leuk en geeft je heel eventjes wat ademruimte. En dan kom je eigenlijk daarna, na al dat gespin, beneden uit met een voorzichtige plons, waar je een klein beetje nattigheid van mag verwachten. Ik weet niet in hoeverre dat Bellewaerde zelf misschien nog dingen kan aanpassen, waarbij het misschien in de zomer wat natter is dan dat het vandaag was.
De attractie gaat officieel in de winter dicht, althans dat was wat Stefan en mij ons vertelde in onze vorige podcast voor het werfbezoek. Ik moet eerlijk zeggen, als ik keek naar andere bezoekers, als ik keek naar hoe wij, we hebben het een aantal keren gedaan, ik heb een paar keer een spatje gehad, maar ik ben nooit nat geworden. Ik ben hier al veel natter geworden op zowel de Splash als op de Bank of Rapid River en zeker op de Niagara.
Ja, ja, absoluut. Dus wat
dit betreft... is niet de natste attractie van het park.
Nee, nee, het is wel eentje, denk ik, die er natter uitziet misschien dan dat die is.
Ja, ja, ja.
Je ziet wel,
ik zou absoluut, als je bang bent van nat worden of niet graag nat wordt, je aanraden, doe deze attractie maar. Ik denk dat de spinning warning in dit geval belangrijker is dan de wet warning.
Ja, en het is vandaag geen warm weer dat wij het gedaan hebben. Een graadje of 10 of zo. En het heeft niet veel langer dan een half uurtje geduurd voordat ik toch al bijna opgedroogd was. Dus wat dat betreft, dat water, dat valt wel eigenlijk redelijk goed mee. En zoals we daar straks al zeiden, er zitten geen golven meer in of zo, eenmaal dat je beneden bent aangekomen. Want je maakt dan eigenlijk gewoon een bochtje en dan ga je eigenlijk naar opnieuw een lift.
Ja, een spiraallift eigenlijk, dat hier geadverteerd wordt als de panoramische toren. Hè? Want de hele Smaragdmijn wordt nu geopereerd door een groepje ondernemers dat er een spectaculaire wildwaterattractie van wil maken. Geeft je de kans om als het ware een panoramisch uitzicht over het park, met name het Mexico-themagebied en een heel klein beetje het jungle-themagebied te krijgen. En dan word je opnieuw spinnend gelanceerd in een vrij rechte strook en kom je eigenlijk aan in wat ik het spectaculairste element van de attractie, de tweede grote filter, de zogenaamde Giant Sieve. En dat is die halfpipe, eigenlijk het iconische element van deze nieuwe attractie in Bellewaerde.
Ja, ja, en daar zie je de meeste mensen ook naar kijken als ze langs de attractie staan. En het is ook een van de twee plekken dus waar dat ze maatregelen hebben getroffen om het niet te heftig te maken. Dus in het benedenstuk van die halfpipe, daar liggen van die matten neer die het dus een beetje doen vertragen. En dan merk je niet de eerste keer dat je daar vanaf gaat, dan ga je eigenlijk gewoon redelijk vrij naar boven.
En dat is eigenlijk het coolste moment van die hele halfpipe.
Absoluut. En dan zak je eigenlijk weer terug naar beneden en dan rem je dus eigenlijk al beneden een stuk af, waardoor je al meteen voelt van we gaan niet meer zo hoog.
Ik snap dat het voor de veiligheid is, ik snap dat het anders absoluut nooit door de keuring was geraakt. Maar tegelijkertijd, zeker de eerste keer, toen het al zo snel afremde, was mijn eerste reactie een beetje teleurgesteld. Ja. Dit zag er toen ik er in de paasvakantie was en die schurende remmatten er nog niet belagen, veel spectaculairder uit dan dat uiteindelijk de ervaring nu was toen ik de attractie deed.
Ja, en ik vraag me eigenlijk misschien een beetje af in hoeverre dat het misschien mogelijk geweest was om die matten meer op de randen te leggen, waardoor dat je dus wel met een grotere snelheid door dat midden heen kunt gaan en wat hoger kunt uitkomen en dan een beetje kunt afremmen. Misschien is dat niet mogelijk, hè, met de snelheid waar dat bootje doorheen gaat met een volle boot. Maar ik denk dat dan wel ietsjes leuker nog was geweest.
Ergens in mij zit zo het gevoel van, dit is een tijdelijke oplossing misschien. En er gaat nog een soort van grondiger oplossing komen, die niet afhankelijk is van die matten, die trouwens vandaag al een beetje los begonnen te komen na een paar uur. Dus er is ergens bij mij de hoop dat de topprestatie van dit element nog niet gehaald is.
Mm-hmm. En dan kom je opnieuw in het water terecht. Ook daar klein plontje, niet echt veel nattigheid. En ik denk dat voor de gemiddelde bezoeker vanaf dat moment het gevoel is van,
ja,
we hebben het gehaald,
gedaan, he,
van, we
absoluut.
Zijn er klaar mee. Wat veel mensen nog niet gaan weten, denk ik, die daar op dat moment naar beneden komen, is dat de attractie nog helemaal niet voorbij is. En een van de toch wel hidden gems van deze attractie. Letterlijk,
absoluut. Er zijn heel veel hidden gems daar beneden. Hè?
Ja, voilà. Die moet nog komen. Je wordt eigenlijk op dat moment een klein beetje uit het water gehaald en je komt op een lift-element terecht, waar je bijna een soort Tower of Terror meets Toy Story Parachute, hoe heet het ook alweer, dat ding
ook van Intamin trouwens.
Voilà, een beetje een mix van die twee of zo, krijg je een beetje het gevoel van wat daar gebeurt.
Je gaat de main extraction shaft in, zoals het element oorspronkelijk genoemd wordt binnen het verhaal van die mining company. En dan ga je inderdaad een aantal keren op en neer in een op hol geslagen mijnschacht. En dan zie je inderdaad de emeralden, de smaragden, groen glinsteren langs de wanden. Duidelijk makend dat als het ware ook al ben je daar als toerist om het te raften, dat de mijn nog altijd schatten herbergt die ontgonnen kunnen worden.
Er is tijdens de attractie zelf, als je eenmaal in een bootje zit, niet echt de muziek of zo die je hoort. Dus ook hier is het eigenlijk gewoon een beetje onaanspellende geluiden die je hoort. En die hoor je ook een klein beetje in de verte in de wachtrij, want die zit er net naast natuurlijk. Dus dat wekt toch wel een klein beetje de sfeer op. Ondanks dat je vanaf de wachtrij en vanaf de paden eigenlijk langs de attractie niet kunt zien wat daar binnen gebeurt.
Nee, inderdaad. Nee. Het wordt ook volledig visueel onttrokken, ook door een aantal luiken die naar beneden en dan omhoog gaan. Hè?
En die er eigenlijk nog voor zorgen dat het verrassend donker is eigenlijk in die mijnschacht.
Juist,
ziet er het grootste gedeelte van de tijd eigenlijk amper iets. Het is zeker geen Tower of Terror waar je jezelf uit je stoeltje voelt vliegen. Want dat kan ook niet zonder riempje. Dan zou het ook zeker nooit door de keuring gekomen zijn. Maar het is nog steeds best wel een spectaculair effect. En als je het niet ziet aankomen, denk ik een heel grote verrassing.
Kijk, ik heb het gevoel dat het publiek er eigenlijk best wel heel enthousiast uitkwam vandaag. Ik heb er mijn bezwaren tegen, met name tegen het felle draaien. Ik vind ook dat ik dat eerlijk moet zeggen. Maar dat zijn bezwaren vergelijkbaar met een vegetariër die op restaurant gaat, wetende dat er alleen maar vlees op de kaart staat. De attractie is een spinning rapid. Dat spinning element wordt heel vaak benadrukt. Dat is niks voor mij, maar er zijn genoeg mensen die dit echt een fantastische attractie gaan vinden en die het echt een van de spectaculairste dingen van het hele park gaan vinden.
En tegelijkertijd nog steeds een redelijk familiaal karakter.
Ja, absoluut.
Het is echt niet zo dat je moet er wel 1,30 meter voor zijn om erin te mogen, maar het is echt niet zo dat je echt pas vanaf een jaar of 14 hier indurft of zo. Ik denk vanaf het moment, wanneer ben je 1,30 meter? Een jaar of 8, 9 of zo. Ik weet het niet meer zo goed, dat is lang geleden.
Misschien is dat al jonger, hoor.
Ja, voilà. Maar dan durf je er ook wel in, hoor. En het heeft die waarde waardoor je als kind er denk ik wel voor durft te staan en durft te zeggen, wauw, cool, wil ik doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd genoeg spektakelwaarde zonder te veel mensen uit te sluiten die je bijvoorbeeld wel hebt als je ergens een attractie hebt met een looping. Dan heb je misschien al wat sneller dat mensen zeggen van, oeh, durf ik nog niet of ben ik nog te jong voor. Of
ik denk dat dit een schot in de roos gaat worden voor Bellewaerde. Dit is ook een attractie voor tijden van Instagram en TikTok. Als je hier staat, zie je dat iedereen letterlijk gewoon die razende bootjes die over die halfpipe naar omlaag gaan, staat te filmen, staat foto's van te maken. Dit is echt heel spectaculair. Ik denk echt wel dat dit een heel groot succes gaat worden voor Bellewaerde.
Ja, wat dat betreft is er zeker goed nagedacht over zichtlijnen. En ik denk dat we eigenlijk misschien later ooit nog eens een keer in een andere aflevering nog eens moeten terugkomen. Ook gewoon over dit themagebied. Want we zijn nu nog in het voorjaar, de blaadjes moeten nog groeien.
Ja,
maar er is heel veel vegetatie. Hè?
Absoluut. En ik kan niet genoeg benadrukken. Bellewaerde zegt altijd, dit is een themagebied met drie nieuwe attracties. Waar er op dit moment twee open zijn. Een achtbaantje van San Perla en dus deze Amazonia. Maar eigenlijk is er nog een vierde attractie. En die vierde attractie gaan we de komende maanden en jaren echt zien openbloeien en dat is de natuur. Als je daar door die wachtrij wandelt, die wachtrij aan zich, hè, dat is een attractie op zich. Als je kijkt wat daar aangelegd is, hoe mooi het er gaat uitzien als straks dat groen begint te groeien, als straks die volwassen bomen hun groen gaan krijgen. Dit wordt echt een fantastisch stukje Bellewaerde.
Ja, en ik denk ook dat het themagebied daardoor veel meer afgesloten gaat zijn. Hè? Want nu kun je nog veel meer door de bomen heen kijken. Later ook in de wachtrij bijvoorbeeld, daar gaat een soort vloer van vegetatie ontstaan.
Juist, ja.
Die wildernis in Walibi Holland eigenlijk eat your heart out. Hè? Want dit gaat veel mooier en
juist
veel toffer zijn. Door natuurlijk ook dat tropische gevoel wat het gaat meegeven. Dus als je straks hier vanaf het moment dat, laten we zeggen over een jaar of 2, 3 of zo, dat alles netjes gegroeid is.
En nee, dit wordt echt fantastisch. Ja,
dan wordt het echt heel erg leuk op zo'n zomeravond of een zomerdag waarin dat het zonnetje lekker schijnt. Het is korte broeken weer, al die tropische vegetatie, dat water wat je overal ziet en die mensen die in die bootjes zitten. Dan wordt dat echt heel erg tof.
Ja, je kunt nu al voorspellen dat Bellewaerde hier straks in de zomer op een zomeravond gaat uitpakken met een Braziliaanse spiezen barbecue met capoeira dansers op de achtergrond of zo. Dat is echt het sfeertje dat ik mij hierbij voorstel. En we hebben het al een paar keer vermeld. Eigenlijk is er nog een nieuwe attractie die al vandaag al open is. Dat zijn de Brazilian Buggies. Een San Perla kiddie coastertje. Waarschijnlijk is het het coaster met de laagste instapdrempel van alle achtbanen in Bellewaerde. Waardoor ze eigenlijk op dit moment echt letterlijk gewoon van jong tot oud een achtbanenervaring kunnen aanbieden. Wat dat betreft prima.
Ja, en wat dat betreft ook wel een beetje bijzonder, want als we teruggaan naar de periode dat de Keverbaan in zijn laatste jaar zat, ja, dan zagen we een instap-achtbaan verdwijnen uit het park en we wisten toen op dat moment alleen nog maar dat die vervanging deze Spinning Rapids ging zijn. Alright, toffe attractie, maar je verandert wel even welke type attractie mensen kunnen doen. Wat we toen nog niet wisten is dat er nog twee andere attracties dus bij gingen komen en die Junior Coaster. En dus later dit jaar ook naar die Junior Lokvloem voor de allerkleinste. Dus op die manier, ja, één attractie vervangen door drie attracties. Het is een verbreding van het attractieaanbod van Bellewaerde en de attractiemix van Bellewaerde wat mij betreft. Dus wat dat betreft ook een schot in de roos.
Ja, en je vergeet nog iets en ik snap waarom je het vergeet. Dat is, er staat eigenlijk nog een vierde attractie in dat themagebied.
Daar wil ik ook al naartoe
gaan. De Rio do Café heet dat ding. Dat is de oude Splash, dus de boomstam wildwaterbaan, die dus al sinds de jaren 70 hier in Bellewaerde staat. Is gethematiseerd naar een soort van koffietransportcentrum. Want als wie denkt aan Brazilië, die denkt aan koffie waarschijnlijk. Ik vind het een rare keuze, eerlijk gezegd. Omdat we net in het Amazonegebied zijn, waar zo'n enorme ontbossing door bomenkap voor de houtwinning gebeurt, dat eigenlijk gewoon het basisthema van een gekapte boomstam die stroomafwaarts afdrijft, eigenlijk veel logischer was geweest. Ik vermoed dat het dit een gevalletje was van moodboard madness of iets dergelijks, waarbij men dus een heleboel ideeën had van wat moeten we daar allemaal in verwerken. Oh ja, dan moeten we ergens Braziliaans voetbal proberen te integreren. Dat doen we dan wel in de toiletten. We moeten ergens papegaaien in verwerken. Oh ja, dat doen we wel bij de souvenirwinkel. En we moeten ook ergens koffie en chocola verwerken. Dat gaan we doen. Die chocola bij die kleine boomstam wildwaterbaan. En die grote boomstam wildwaterbaan, daar gaan we dan een koffietransportbedrijf van maken. Maar eigenlijk, koffie wordt niet getransporteerd in uitgeholde boomstammen die het waterstroom afwaarts afdrijven. In de Amazone is dat echt hoe letterlijk bomen die gekapt worden, getransporteerd worden. Dat leek mij het meest logische thema. En los van dat rare thema, die attractie is onvindbaar geworden.
Ja, want vroeger was dat een attractie die echt recht voor je snoet kwam te staan als je gewoon het pad afwandelde. En daar merkte je ook mee, dat was een van de attracties. Vanaf een uur of half elf, 11 uur 's ochtends, staat er voor de rest van de dag een lange wachtrij.
Dus de manier waarop de wachtrij helemaal afgesloten is, waardoor de ingang van de attractie en het ingangsbord verstopt zit achter de souvenirwinkel en het pad dat langs de Brazilian Buggy gaat, dit is slechte routing. Van zo'n belangrijke attractie, de ingang zo aan het zicht onttrekken, daar is ergens iets fout gegaan in de manier waarop dit themagebied is ontworpen.
Ja, en daardoor hebben we vandaag eigenlijk een beeld gezien wat ik eigenlijk nooit voor mogelijk acht in Bellewaerde, een lege wachtrij van die attractie.
Terwijl er anderhalf uur stond bij de Amazone. Ja, uiteraard op de openingsdag van de Amazone. Ja, daar moeten we wel rekening mee houden.
Maar toch, er zijn genoeg willekeurige bezoekers die denken, oh ja, leuk boomstammetjes.
Juist.
En je ziet ze wel nog degelijk, hè? Want het punt dat je vroeger ook had, waar dat je eigenlijk kon uitkijken over die drop van boomstammetjes.
Ja, dat is er nog altijd. Hè?
Dat is er nog altijd en dat zie je nog steeds en dat is wel mooi. En je kunt eigenlijk nog relatief dicht bij de attractie komen, maar je moet het weten te vinden. En dat zie je toch wel, dat er heel veel mensen dat niet zien. Dus ik verwacht dat er misschien ergens in de komende periode wat bordjes gaan ontstaan met boomstammetjes.
Of een soort van boog of iets dergelijks. Ja, of langs het hoofdpad, dat duidelijk maakt dat daar eigenlijk het pad is dat naar de boomstam en wildwaterbaan toe gaat. Zoals het nu is, daar is iets fout gegaan, denk ik.
Ja, dus we moeten ook nog wel bij vertellen, misschien dat de wachtrij is daarvan vernieuwd. Dat werd misschien ook wel eens een beetje tijd. En de uitgang daarvan is verlegd. Dus je komt nu eigenlijk weer terug op hetzelfde plein uit als waar dat je instapt, of de ingang van de attracties, waar dat vroeger ook de ingang van de attractie was. En daar kun je dan nu je attractiefoto kopen. Dus dat hele hutje dat is vernieuwd en op die plek eraan toegevoegd. En dan kom je eigenlijk ook weer in datzelfde hoekje uit wat vroeger dus een prominent gedeelte van het park was. En nu zo'n soort zijhoekje is van het Braziliaanse themagebied, wat dus heel veel mensen nog gaan moeten vinden de komende weken.
Uh-huh. Nu, sowieso gaan de komende weken heel veel mensen het Braziliaanse themagebied Mundo Amazonia gaan vinden, want vanaf vandaag gaan letterlijk al die filmpjes en ervaringen die mensen hier opdoen, in met name Amazonia, de ronde doen op het internet. En ik geloof echt dat dit volk naar Bellewaerde gaat trekken. Ik denk echt dat dit een goede investering was.
Ja, en de reacties van de meeste mensen die we zagen waren ook wel echt overweldigend positief. Hè? Dus wat dat betreft denk ik dat ze een schot in de roos hebben, ook net zoals jij zegt. En eerder dit jaar hebben we alles gehad over 70 jaar Bellewaerde. Een van de elementen waar we het toen over hadden is dat Bellewaerde de laatste jaren altijd wel investeert in de net ietsjes uniekere attracties. En deze staat echt weer perfect in dat rijtje.
Het is zo'n typische Bellewaerde investering die je niet ziet aankomen, die anders is dan anders en waarmee Bellewaerde zich positioneert als niet de meeloper, maar de innovator En daar mogen ze eigenlijk echt wat trots op zijn.
Ja, en zeker voor de mensen die Bellewaerde nog niet zo goed ontdekt hebben, geeft het alleen nog maar meer reden om hier eens een keer langs te komen. En dat die unieke, ja, toch misschien een klein beetje underdog in pretparkland, toch eens een keer te komen ontdekken.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.